En vanavond zijn we dan toe aan de afsluitende woorden van dit merkwaardige Bijbelboek. Waar we vorige keer over gesproken hebben, is het gedeelte in hoofdstuk 12. Waar in ieder geval het menselijk lichaam, maar daarmee feitelijk het menselijk leven, vergeleken wordt met een huis. Ingericht en wel, maar langzamerhand raakt het in verval. Dat is wat er gezegd wordt. Eer dat, hè? Eer de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden. Eer dat die wachters des huizes zullen beven, de sterke mannen zichzelf zullen krommen en hoe dat maar heten mag. In ieder geval eindigt het zo weer in vers 6, want er wordt de draad weer opgenomen. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de springader gebroken wordt en het rad aan de bornpunt in stukken gestoten wordt. Eer dat, hè. Wat zou men doen? Wel, voordat het zover is, zou men zijn schepper gedenken. Namelijk in de dagen uw jongelingschap zou u dat doen. Eer dat de kwade dagen komen. Dat is de uiteenzetting. Ik moet u zeggen dat ik het persoonlijk ook hoogst problematisch vind om oudere mensen te bereiken met het evangelie. Nou ja, ik wil het wel op een lager niveau zeggen. Het is hoogst problematisch om oudere mensen nog wat bij te brengen. Het is al verstart. Oudere mensen zijn niet ontvankelijk meer. Maar daar hebben we het natuurlijk vorige keren ook over gehad. Daarom, als men jong is, zou men het woord Gods moeten horen. Als men jong is, zou men moeten leren. Als men jong is, zou men ervaring op moeten doen. En wij ouders onze kinderen maar zo lang mogelijk uit die wereld houden en beschermen. Opdat ze maar geen ervaring zouden opdoen. We willen ze besparen. En zo steekt het in elkaar. Hoe dan moet, nou iets daartussenin, vanzelfsprekend. Maar als men jong is, kan men nog wat leren. Als men ouder is, wordt het veel moeilijker. En ik hoor ook oudere mensen wel eens zeggen, ze zeggen het ook wel eens tegen me. Ja, je hebt me dat wel eens verteld, ik heb dat alles gehoord, maar ik ben het weer vergeten. Zeg het nog eens, hoe was het ook alweer? Dat hebben we met jongere mensen veel minder. Dus ze zeggen gewoon, ja, drink niet meer zo goed tot me door. Dan heb ik het en daarna ben ik het zo weer kwijt. Zo gaat zoiets nou eenmaal. En dus, eer dat die kwade dagen komen, zou men het belangrijkste doen in het leven, namelijk de schepper gedenken. Dat wil zeggen, zich bezighouden met eeuwige dingen. Dat in strijd met wat ik ook wel eens hoor, ik hoor ook wel eens mensen zeggen, hebben ze het over hun kinderen, die zie ik dan nooit, hè. En dan zeggen ze, ja, mijn kinderen hebben hier eigenlijk nog geen belangstelling voor. Dus ik krijg ze niet mee. Dan denk ik, te vrezen valt dat die belangstelling dan dus nooit komt. Mijn kinderen hebben hier geen belangstelling voor. Als dat een argument was, dan was ik nooit naar school gegaan. Ik had er geen belangstelling voor. Het kostte me erg veel vrije tijd. Dat vind ik nu nog, ondanks alles. Nou ja, ik denk er wat genuanceerder over tegenwoordig, maar vroeger, zonde van mijn tijd. Ik had er geen belangstelling voor. En zoals met Bijbelse dingen ook. En sommigen zeggen, ik ben nog veel te jong om me bezig te houden met eeuwige dingen. Dat komt pas hierna, komt later wel eens tegen de tijd dat het hier afloopt. Moet toch eens zorgen gaan maken over wat daarna komt. Enzovoorts. Nou, dan is men gewoon te laat. Men zou er jong mee geconfronteerd worden en deze dingen leren kennen. Luisteren naar het woord God. Want hoe gedenk je je schepper? Door een beetje in een hoekje te gaan zitten mediteren. Wat dat ook wezen mogen? Nee, natuurlijk niet. Door zich te laten onderwijzen door het woord God. Maar die zal ik ook vorige keer wel aangehaald hebben. Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren, als hij dat houdt naar uw woord. Psalm 119. Dat is ook inderdaad zo. Dat is het enige wat werkt. Als er iets werkt, dat dus. Maar terug dan naar vers 6 en 7. Eer dat dan die kwade dagen komen, zou men de schepper gedenken. Namelijk eer dat het stof wederom tot de aarde keert als het geweest is. Daar hebben we, zoals ze zegt, niet al te veel problemen mee. Mede omdat dat eventueel te zien is, dat het stof van de mens tot de aarde wederkeert. En men leest het ook, ashes to ashes en dust to dust. Niet in het Nederlands, maar Engelse talen wordt dat zo gezegd, dikwijls bij het graf. En wij spreken over een stoffelijk overschot, zonder erbij na te denken, want ik vind het toch benadering ook niet zo'n deftige uitdrukking, eerlijk gezegd. Maar goed stof, we hebben er weinig moeite mee en dat moet ook wel, want we moeten zorgen dat er een graf is. Het moet onderhouden worden of niet, weet je wel. Dat soort problemen meer. Moet het een familiegraf zijn? Komt pa later naast maten liggen, meestal andersom, maar laat me zitten. Nou ja, dat zijn toch van die praktische dingen. Ik heb er ook een hekel aan. Kijk, mijn verwachting gaat niet uit naar een graf of zoiets, hè. Dus voor ons als gelovigen toch nogal bijzaak. En mede, daardoor kunnen we het ook tamelijk laconiek overdoen. Zoveel maakt het nou ook niet uit. Nou, in ieder geval, de wens is stof, dan zeggen we ja naar het lichaam. En een keer tot stof weder. Maar het tweede deel van de zin levert meestal meer problemen op, want daar staat... En de geest keert weder tot God, die hem gegeven heeft. Sommigen vinden dat fraai aansluiten bij de algemene klassieke Griekse mythologie of filosofie of hoe het maar heten mag. Bij heidense leringen in het algemeen namelijk. Ik bedoel gewoon onbijbelse leringen. Die hebben, meestal heeft men onder de volkeren in het algemeen toch een idee van een hiernamaals. Hoe zouden ze daar aankomen eigenlijk? Nee, die hebben ze niet en daar geloven ze niet in. Hoe komen ze bij het idee van een hiernamaals? Nou, dat zou kunnen. Dat het komt uit wat de Bijbel dan het geweten noemt. Dat zou nog kunnen. Zo'n idee, weet je wel. Dat zou nog kunnen. Maar wat dacht u van demonen? Die existeren nadat ze lichamelijk zijn overleden. Ik hoop niet dat ik dat nou moet uitleggen. Daar kom ik niet door prediker heen namelijk. Vanavond? Maar dat weet je toch? Dat is wat demonen zijn. Hè? Zijn ontlichaamde geesten. Nou ja, zo worden ze genoemd in de Bijbel. En waar die de mens soms wat wijs maken, net tot de mens spreken soms zelfs letterlijk, krijg je al gauw een leer van een hiernamaals. Want zij zijn overleden, ze zijn nog ergens. Ze existeren nog. Daar heb je hiernamaals. Maar ook al het begrip hiernamaals is natuurlijk een vreemd begrip. Kijk, bij de oude Grieken was het zo. Er was een wijdverbreide leer dus, uiteindelijk over heel de wereld. Nou ja, het grootste deel van de wereld. Bij de oude Grieken was de gedachte, als de mens hier overlijdt, gaat hij naar de onderwereld. Dus toch niet naar boven. Maar naar de onderwereld, Hades. Dus in onze Bijbels komt het woord vele malen voor en is vertaald met hel. Want hel in het Nederlands van oudsher betekent ook inderdaad het souterrain. Maar we hebben het vervangen door een Frans woord, ik weet niet waarom. Maar het echte Nederlandse woord voor souterrain is hel. De kelder, daar zit het trouwens nog in, want die hel of kelder is eigenlijk hetzelfde. Maar laat maar zitten, maar het is beneden. Maar goed, het idee is dat de mens sterft, gaat naar beneden, toch wel, dat hebben ze goed bekeken. Maar daar beneden, daar zijn twee mogelijkheden, men gaat of links of rechts. Men heeft het slecht gedaan in het leven en dan gaat men links, zou ik maar zeggen. En als men het goed gedaan heeft, gaat men rechts en dat is het dan. Daar had de Styx over. In de Bijbel hebben we de Jordaan altijd nog als uitbeelding van de dood. Zij hebben de Styx. Ja, zoiets. Het komt een beetje in de buurt. Hoe dat komt, zal ik u ook niet vertellen. Maar dat is het dan. Op zich is dat niet eens zo'n heel onbijbels uiteenzetting. Want wij kennen de uiteenzetting in het Lucas-evangelie van de rijke man en de arme Lazarus. Die allebei in het sterven en in het dodenrijk, hel, terechtkomen, maar dat blijkt dan toch populair gezegd onderverdeeld te zijn in een afdeling links en een afdeling rechts. De afdeling rechts heet Schoot Abrahams of eventueel het paradijs. In de afdeling links, daar is geen andere naam voor, geloof ik. Deze vlam heet het. Meer kan ik zo gauw ook niet bedenken in dat verband. Maar te denken dat het hiernamaals is, ja, dat is hierna. Dat klopt vrij aardig, maar het is niet het eind van het verhaal natuurlijk. En bovendien heet het geen leven. Het blijft het dodenrijk. Aan beide zijden. En daarna krijgen we dus problemen met nog iets heel anders. Namelijk, dat is ook een Griekse leer eigenlijk, maar ook wijdverbreid over heel de wereld. De idee namelijk dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Waar dat nou toch vandaan komt, christenen denken dat ook. Denken dat het Bijbels is, dat de Bijbel leert dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Dat is niet zo. Want de Bijbel zegt, de ziel die zondigt zal sterven. En eens een tekst vind ik dan ook al meer dan voldoende. Het is namelijk niet zo, de ziel sterft. De ziel is namelijk gewoon de mens als zodanig. Niet alleen het lichaam, maar heel de mens. En die zou sterven. En niet blijven leven. En als een mens een onsterfelijke ziel heeft en hij gaat naar het dodenrijk eventueel, dan moet er dus gezegd worden, hij sterft niet, dus hij leeft in het dodenrijk. En dan krijg je meteen wartaal dus. Vandaar dat als ik aan dit soort uiteenzettingen begin, dan moet ik meestal 3 tandjes terugschakelen, heet zoiets, om het langzaam punt voor punt uiteen te zetten, want anders raakt men de draad kwijt. En toch wat de Bijbel over zegt is niet zo moeilijk. Wat naar het dodenrijk gaat namelijk, heet trouwens niet eens ziel zozeer. Nou, bij gelegenheid, maar dat komt omdat het bijzondere teksten zijn. Maar normaal gesproken heet dat geest. Er zijn geesten in het dodenrijk. En dat is niet leven daar, dat is de dood. Het heet niet voor niks het dodenrijk. Zie. Maar omdat het hier namaals te noemen, ja, dat kan zijn. Maar begrijp je me goed, waar de Bijbel over spreekt, is niet over een bestaan na dit leven, maar over leven na dit leven. En leven na dit leven is er alleen als er opstanding is. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Ja, die term, is er leven na de dood? Nee, er is leven na opstanding. Maak u zich geen zorgen, wij als gelovigen zijn opgestaan met Christus. Wij hebben dat leven al ontvangen. Wij gaan als dit lichaam het laat afweten, kortom, als het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt, dan gaan we niet naar het dodenrijk. Hè? Dan verlaten we alleen hier deze wereld, deze aarde en zijn we in de hemel. In ieder geval, dat is wat ik erover lees in de Bijbel. Daar gaat het maar om. Maar de vraag is niet of er leven is na het sterven. De vraag is of er leven is na de dood, als u die begrijpt tenminste. Het sterven is het ingaan in de dood. Maar wat daarna? Komt daarna nog wat? Nou ja, eventueel. Nieuw leven. Dat is opstanding uit de dood. Zie? Opstanding der doden, of hoe dat maar genoemd mag worden. Maar waar het me nou alleen maar om gaat, is niet over opstanding en al wat daarmee samenhangt. Maar waar het om gaat, is de uitdrukking, de geest keert weder tot God die hem gegeven heeft. Sommigen zeggen, nou dan gaat de mens dus naar de hemel. Want ze gebruiken de term hemel in de zin van het hiernamaals. En dat is ook al een verwarring natuurlijk. Toch? Dat is namelijk ook niet zo. In het algemeen is het zo dat God aan de mens beloofd heeft, aan de gelovige mens, over anderen heb ik het nu vanavond dan maar niet, heb ik het morgen weer over, voor andere plaatsen in Friesland. Maar vooruit, wat God aan de mens, aan de gelovige mens beloofd heeft, is inderdaad leven, zelfs lichamelijke opstanding, opstanding der doden, hoe het maar heten mag, maar niet op dat men daarna de hemel zou binnengaan, maar op dat men daarna zou wonen op een nieuwe aarde. Na de jongste dag. En wat de hemel betreft, de hemel is uitsluitend bestemd voor de gemeente van eerstgeborenen. Die immers Hebreeën 12 in de hemel is opgeschreven of ingeschreven, is uitsluitend bestemd voor de eerste gelovigen na de opstanding van Christus en in afwachting van zijn wederkomst. Voor u en mij dus. En daar hebben wij op grond van geloof, op grond van onze wedergeboorte, een positie, een plaats ontvangen. Zodat het zelfs voor ons niet eens het hiernamaals is. Want we zijn met Christus gezet in de hemel, zegt de Bijbel. Of het te begrijpen is, het volgende verhaal. Het gaat er eerst om dat de Bijbel het leert. Zie? Maar wat hier gezegd wordt, simpelweg, is niet dat de geest naar de hemel gaat of zo. Want wij weten waar die geest naartoe gaat. Normaal gesproken, in oudtestamentische tijd, als de gemeente buiten beschouwing laat, is het helemaal makkelijk. Want daarvan weten wij dat in oudtestamentische tijd, voor de opstanding van Christus, de geest van de mens die overlijdt, gaat naar het dodenrijk. Men sterft immers, men gaat de dood in, men zou de dood ook zien. Dat wil zeggen, men is in het dodenrijk. Wat je je daarmee moet voorstellen, ja, dat weet ik toch ook niet. Kijk, daar kom je weer aan de grens van ons bevattingsvermogen. En dus hou ik het bij de Bijbelse beelden. van de rijke man en de arme Lazarus en die twee kanten van het dodenrijk. Dat is het dan ongeveer. Veel verder kom ik niet. Zie. Maar vergis u niet. Degenen die daar zijn, en waren, nou ja, nog zijn bedoel ik, maar die er in het verleden ook al daar naartoe gingen, die zijn daar niet in de, ja, hoe zeg ik dat nog eens? Nou, dat zal ze meteen goed zeggen. Die zijn daar als een soort gevangenen, want dat is wat dodenrijk is. Laat je geen schrik aanjagen. Dit leven, dit lichaam is ook een gevangenis, dus maakt verder weinig uit. Maar ze zijn daar de gevangenen van God. Kijk, want de christelijke mythe, we hebben het nou even over de oude Grieken gehad, nou maar even over de Latijnen dan, hè. De christelijke mythe is ongeveer dit, want daar heeft men de Bijbel al heel vroeg losgelaten, is ongeveer dit, als je goed hebt opgepast, ga je naar de hemel, en dan kom je bij ons lieve Heer aan de hemelpoort, want dat is ongeveer het jargon dat dan gebruikt wordt. En als je slechter hebt opgepast, dan ga je naar de hel en dan word je verwelkomd door de duivel zelf. Zo van, Sinamas is twee plaatsen, maar in plaats van links en rechts is het nou boven en beneden. En boven is onze lieve Heer en beneden is de duivel. En bij de Heer ben je goed af en bij de duivel word je door de duivel gepijnigd. De rest van je leven, maar dat kan niet, want je leeft niet, dus het wordt ingewikkeld. Ja, nou goed. Ja, omdat het überhaupt onvoorstelbaar is, krijg je automatisch dat wij ons een beeld moeten maken dat we wel begrijpen kunnen. En dan krijg je meteen karikaturen. Dus daar is niet aan te ontkomen. Ik steek reus niet de gek mee of ik maak een grap over. Maar dat is toch wat velen denken. En het is uiteraard niet zo, want als je de duivel moet lokaliseren in onze tegenwoordige tijd, dan moet je vaststellen dat hij in de hemel is. Ja, nog. Dat duurt niet lang meer, maar goed. Maar daar is hij wel. En wat betreft degenen die in het dodenrijk zijn, wel, die zijn daar gevangenen. Ze zitten daar in voorarrest. Ze worden daar bewaard op een of andere wijze. Vraag mij niet hoe. Dan begin ik te huilen, dat weet ik niet. Nee, maar ze worden daar bewaard tot het oordeel. Maar ze zijn niet gevangenen van de duivel, ze zijn gevangenen van Gods wegen uiteraard. En dat is ook wat hier staat. De geest keert weder tot God. En dat is geen plaatsaanduiding hier, maar het is een algemene beschrijving van de situatie. De mens hier kan doen en laten wat hij wil binnen de begrenzingen die hij heeft in deze stoffelijke wereld. Maar als het afgelopen is, zou hij verantwoording afleggen aan degene die hem geschapen heeft. Dat is trouwens het laatste vers van dit boek. Nou ja, wij kwamen het onderweg ook al enige malen tegen. Daar staat immers, want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat is het verhaal. En inderdaad, het dodenrijk wordt beschreven als een gevangenis. We zouden het als een soort voorarrest kunnen beschouwen. Maar degene die daar de dienst uitmaakt, is niet de duivel. Integendeel, hij zelf zal er ingeworpen worden. Over enige tijd. En zal daar ook de gevangene zijn. Eventueel een afwachting, maar het is zo een afwachting. Ook van zijn eeuwig oordeel, om zo te zeggen. Zo steekt het werkelijk in elkaar. En waar het om gaat, is dat het resultaat van het leven van de mens aan God wordt aangeboden ter beoordeling. Of althans, ik kan het ook andersom zeggen, hij neemt het tot zich. Maar dat wil niet zeggen dat men daarmee behouden is of iets dergelijks. Integendeel. De Bijbelse gedachte is een tamelijk simpele. Namelijk, de mens is een zondaar en daarmee sterfelijk, of andersom, hij is sterfelijk en een zondaar, het hangt aan elkaar vast, dus maakt in de praktijk geen verschil. Het is eigenlijk één geheel, maar het is bepaald niet zo dat de mens die sterft daarmee ontkomt aan het oordeel, aan het recht. En voor dat doel, vanwege de rechtspraak dus, zal hij dus alsnog voor God ter verantwoording worden geroepen. En hoe ik me dat precies moet voorstellen, ja, dat weet ik ook niet, maar ik hou het maar gewoon bij wat de Bijbel er op plastische wijze over zegt. Namelijk dat de doden zullen staan voor de grote witte troon van God, want zo wordt het beschreven in Openbaring 20 en ik hou het daar maar op. Nee, ik bedoel dit. Als je het gaat voorstellen, denk je, nou, dat zijn er een paar miljard. Die moeten één voor één daar voorbij. Dus hoeveel jaar zou dat duren, denk je, voor ze allemaal geweest zijn? Tja, dat weet ik niet. En dan grijns ik ook maar wat. Dat weet ik niet. Dat soort dingen kan ik me geen voorstelling maken. Maar niet tenminste staat in de Bijbel. Dus het is zo. Op een of andere wijze. Huh? Nou goed. Dus de geest keert weder tot God die hem geschapen heeft. U zou bovendien, of die hem gegeven heeft, staat er in dit geval. Ik denk dat ik er hiervoor al eens een keer wat van gezegd heb. Naar aanleiding van wat hier eerder al stond in hoofdstuk 3, vers 21. 20 en 21. Prediker 3, vers 20. Zij gaan alle naar één plaats, zij zijn alle uit het stof en ze keren alle weder tot de stof. Wie merkt dat de adem, maar dat kan ook geest zijn, van de kinderen der mensen opvaart naar boven en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde en zo verder. Maar het is dezelfde gedachte die erachter steekt, zonder dat ik daar nou uitgebreid op terugkom. De geest van de mens, de gevangenis, of zal zijn, inderdaad van God. En dan moet ik er nog wat bij vertellen, en dat is helemaal onbekend. Het idee is namelijk dat de geest van de mens eigenlijk het product is van de mens. Het is ook eigenlijk het enige wat overblijft. Dat heet zo, geest. Maar merkwaardig genoeg, het is niet wat God geschapen heeft. Lees het maar na, Genesis 2. God formeerde de mens uit de stof, daar begint het mee, dat is ook simpel. Uit de stof van de aardbodem. Kortom, in het menselijk lichaam bevinden zich dezelfde stoffen die zich ook in de aardbodem bevinden. Zie, er is niks moeilijks aan. En wij, als we het ons voorstellen, dan waarom zou je dat niet doen? Dan boetseert God de gedaante van een mens uit de klei. Zo zal het misschien niet gegaan zijn, maar misschien ook wel, waarom ook niet. Maar het is een goede voorstelling van zaken. De mens is aardewerk en God wordt ook inderdaad elders beschreven als de pottenbakker. Het is beeldspraak, maar we hebben niks beters dan die beeldspraak, dus ik hou het bij de beeldspraak. God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem en blies in hem neshama, vertaald met adem, der levens. Dat wil zeggen, in Adam blies hij het leven voor de hele mensheid. Voor alle mensen die ooit zouden leven, daar komt het op neer. Hij blies in hem adem der levens. En alzo werd de mens een levende ziel. Niet zo kreeg de mens een ziel. Maar zo werd hij een ziel. De mens heeft niet een ziel, de mens is een ziel. En, maar in de taal kun je zeggen, want ik heb een ziel. Mijn ziel maakt grote heren en dat soort dingen meer. Maar dat zijn stijlfiguren. Hm? Mijn hele zelf, mijn hele ik, heb ik dan een ik? Nee, ik ben er een. Hm? En zelfs kun je zeggen, mijn hele lichaam, daarna kun je nog zeggen, maar ik ben er een. Dat zegt verder niks. Maar alzo werd de mens, niet alzo ontving de mens. Alzo werd de mens een levende ziel en de ziel plantte zich vervolgens voort. Er zijn hele dikke boeken over geschreven, discussies in allerlei kerkgenootschappen over waar de ziel van de mens vandaan komt. Maar die komt nergens vandaan, de mens is een ziel, die ziel komt nergens vandaan, de ziel plant zich gewoon voort. Er is niks moeilijks aan, zoek het woord ziel in de Bijbel maar op, je vindt het vanzelf. Maar goed, meer wil ik daar niet van zeggen, maar waar het om gaat is dat het begrip geest in die uitspraak van Genesis ontbreekt. De Bijbelse gedachte is blijkbaar dat de geest het product is van die mens. Die mens die leeft, ontwikkelt een geest. En de geest is, staat voor zijn verstand, zijn denken, de verzamelde ervaring en informatie die hij heeft opgedaan. Dat is geest. Maar dat is het enige wat van de mens overblijft. Het ontstaat in dit leven en het is het enige wat overblijft. En niet meteen moeilijk gaan doen van hoe zit het dan met kinderen die in een dag oud zijn en dan overlijden. Hebben die een geest? Ik zou het u niet kunnen vertellen. Ik zou het domweg niet kunnen vertellen. En als ik zeg ja, moet ik zeggen waarom ik dat denk. En als ik zeg nee, moet ik het ook zeggen. Dus Ik kan daar niks over zeggen, dat meen ik ook serieus. Ik heb daar verder geen idee over. Het enige wat ik weet is dat ook mensen die maar heel kort geleefd hebben, niettemin als mens beschouwd worden en eenmaal voor God zullen staan, op wat voor wijze dan ook. En dat zal dan geest heten. Maar het neemt niet weg dat de geest normaal gesproken het resultaat is van het menselijk leven. Dat is wat overblijft. Je kunt trouwens in de Bijbel zelf lezen dat de ziel van de mens zelfs begraven wordt. Ziel en lichaam worden onder heel wat omstandigheden zelfs als hetzelfde beschouwd. Zelfs lijken worden beschreven als dode zielen. Alleen vertaalt men het dan met dood lichaam. Maar er staat dan echt het woord ziel in vele gevallen. Het is feitelijk identiek. Maar wat overblijft, wel, het lichaam gaat naar het graf. En daarmee de ziel feitelijk ook, en zo wordt het ook beschreven, de geest gaat naar het dodenrijk. En wordt daar bewaard, die geesten zullen voor God verantwoording moeten afleggen op een of andere wijze. Zie? En dat is wat hier uiteengezet wordt. Hoe je leven ook is, wie je ook bent, kunt je niet troosten met de gedachte, straks knijp ik het toch fijn tussenuit en geef ik iedereen het nakijken. Dat is niet zo. Men komt voor die schepper te staan, de geest keert weder tot God, met al wat daarin zit. En begrijp je me goed, men zou de mens kunnen beschrijven als een vat, zo heeft God het gemaakt, een levend vat, daartoe blies hij zijn adem daarin, maar de bedoeling is dat het vat gevuld zou worden, maar dat wat erin komt en in blijft, dat heet geest, de inwendige mens, het hart, of hoe maar heten mag. En dat vat breekt, maar die inhoud wordt bewaard, op een of andere wijze, van Gods wegen. Zie? Het is inderdaad het resultaat van onze levens. Daarom is het van belang waarmee wij ons vullen. Zie? En dus zegt Jacobus dat wij ons hart zouden laten vullen met het woord Gods. Nou ja, we zouden het woord Gods daarin laten planten. Zie? En meer van dat soort uitspraken. Dit soort dingen zult u gewoon in uw Bijbel herkennen, steeds opnieuw terugvinden. Dit is waar het werkelijk over gaat. Waarbij het lichaam niet van belang is, wat men precies in het leven heeft uitgesproken, dat heet eigenlijk ziel. Wandel is ook niet zozeer van belang, wat primair van belang is. Het andere is van secundair belang, tertiair belang, dat het maar heet mag, weet u wel. Maar wat van primair belang is, is dat wat in ons hart is werkelijk. En dat is natuurlijk samenhang met wat in ons hart is, dus geest immers. Dus samenhang tussen wat in ons hart is, geest en ziel, en dikwijls ook lichaam vervolgens. Maar goed, het gaat om die geest. Zie. En dus zouden we ons laten vullen met de geest Gods. Namelijk met zijn denken, met zijn kennis, zijn wijsheid enzovoorts. En dat is ook zoals dit boek afsluit. Van alles wat gehoord is, vers 13 is dat, is het doel van de zaak, vertaald met einde, is het einde van de zaak, vrees God en houd zijn onderwijs, onderwijzingen, geboden, maar dat is wat het is, hè? Onderwijzingen, leringen, want dit betaamt alle mensen. Alle mensen zouden dat doen, dat is de bedoeling, geldt voor iedereen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. En daarbij gaat het inderdaad om de geest. En daarom is het toch een belangrijke uiteenzetting. Het leven als zodanig, het praktische leven van de mens, ijdelheid der ijdelheden, heet het. Maar in dit leven zouden we leren, zouden we wijsheid opdoen. En wijsheid is geest. Of andersom, geest is wijsheid, geest is kennis, geest is inzicht. Geest is verzamelde en gerangschikte, geordende informatie. Ja, dus heeft rechtstreeks van doen met ons geloof. Dat wat in ons hart is, dus dat is wat het is. Hè? Ons binnenste, heet zoiets, dat is wat geest is. En daar gaat het om. En die keert terug tot God, die hem gegeven heeft. Ik zou uit mijn hoofd geen andere schriftplaatsen weten. Misschien zijn ze er wel hoor. Maar zo uit mijn hoofd zou ik geen andere schriftplaatsen weten. Waar staat dat God de geest gegeven heeft. Dat wil zeggen dat we die van God hebben ontvangen. Ik denk ook dat het niet de normale uitdrukking is. Normaal is namelijk dat wij het leven van God als zodanig hebben ontvangen. Het is nog steeds diezelfde neshama, die adem Gods, die adem der levens uit Genesis 2, zal ik maar zeggen, die in ons is. We zouden niet leven als God dat leven niet tot stand gebracht had. En het ontstaan, de wording van die geest, die geestelijke ontwikkeling van de mens, komt dus wel degelijk daaruit voort en kan op die wijze beschreven worden als de geest die God hem gegeven heeft. Maar als die geest een compleet ding geweest zou zijn, dat God ergens uit het magazijn haalt, bij wijze van spreken, want het is altijd beeldspraak, hè? Maar als die geest iets zou zijn wat God op voorraad heeft, en hij geeft er één aan u, en hij geeft er één aan mij, wat voor zin heeft het dan dat die geest later geoordeeld zal worden? Als we hem toch van hem gekregen hebben. Hebben we niet? Dat kan dus helemaal niet, maar zo is het toch niet. Maar hij stelt ons in de gelegenheid om ons te vullen. Hij maakt ons tot vaten. En aan ons is om ons te laten vullen. En de vulling, de inhoud, dat is wat geest is. We hebben trouwens een uitspraak van die strekking over dat God die geest geeft, overigens, in Handelingen 17. Maar er staat het woord geest niet. Het is altijd een beetje problematisch voor de vertalers hoe men de diverse woorden zal vertalen. Adem, wind, geest. Maar het had nog gezindheid kunnen zijn ook nog. Maar in Handelingen 17 lezen wij dat God zelf aan allen, vers 25, dat God zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft, aanreikt. Staat een heel ander verband. Het verband is dat de mens zich niet moet verbeelden dat God iets van de mens nodig heeft. Wij mogen God dienen, we zouden het als genade beschouwen, maar we zouden niet denken dat God van ons afhankelijk is, hij heeft namelijk niks nodig. Het is andersom. Wij hebben wat nodig en God is degene die aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Het is trouwens een rijmpje in het Grieks. Het leven en adem en alle dingen. Dat zal de woordkeus ook wel bepaald hebben. Maar God geeft ons het leven. Maar legt verantwoordelijkheid uiteraard bij ons. Zie, de verantwoordelijkheid om te onderzoeken. Om in de termen van de prediker te blijven. Om wijsheid te zoeken. Om de waarheid te leren kennen. Trouwens, ik sla het een beetje snel weg. Want ik had het nou zo mooi voor me liggen. Dus gaan we weer even terug. In Handelingen 17. Paulus zegt dat daar ook. Hè? Want er staat in vers 25. Dat God door mensenhanden niet wordt gediend als iets behoevende. Hij wordt wel door mensenhanden gediend. Maar niet omdat hij het nodig heeft. Hè? Hij is niet behoeftig. Alzo hij zelf aan alle het levende adem en alle dingen geeft. En hij heeft uiteenbloeden, of gewoon uiteen, want dat staat er eigenlijk, dacht ik. Hij heeft uiteenbloeden het ganse geslacht der mensen gemaakt. Uiteen leven is eigenlijk het idee, uit Adam namelijk. Uit die ene geest der levens. Die des levens, der levens, had er moeten staan in Genesis 2, want dat staat in het Hebreeuws zo. Maar hij heeft uit die ene dus het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden hebben de tijden tevoren geordineerd. Dat wil zeggen, God heeft wel een plan door de geschiedenis heen. En de bepalingen van hun woning. God heeft de mensen ook verschillende plaatsen gegeven waar de verschillende volkeren zouden wonen. Het is de verwijzing naar Genesis 10 en 11. Vers 27, God heeft hem gemaakt opdat zij de Heere zouden zoeken. Of zij de Heere zouden, dat is dus wat de mens zou doen. Gedenk uw schepper in de jongelingsjaren. Men zou de Heer zoeken, staat hier. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem ooit, immers ooit, of zij hem ooit tasten en vinden mochten. Die idee is toch dat de mens blind is. En dus gaat hij een beetje tastend te werk, hij zoekt, waar is God? Als er een is, waar is hij dan? Sommigen maaien om zich heen en zeggen, voel niets, hij is er niet. Nee, serieus. Maken zich er met de Franse slag vanaf, en als het beledigend is voor de Fransen, dan zeg ik met een Jantje van Leiden vooruit. Omdat ze de Heere zouden zoeken of zij hem immers tasten en vinden mochten. Hoewel hij niet verre is van ieder van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. En op die manier kun je zeggen, God geeft dus die geest. Aan de, in verband met de natuurlijke mens nog steeds alleen. Hè? in Prediker en in Oud-Testamentische tijd. En, maar de clou van het verhaal is natuurlijk, de mens zou de Heer zoeken, de mens kan de Heer niet vinden, dat staat ook vaak genoeg in de Bijbel, maar dat is geen probleem. Als men de Heer zoekt, zal de Heer zich openbaren, dat is het verhaal. Of niet soms. Iedereen kent die tekst, zoekt en gij zult vinden. Niemand heeft enig idee waar het staat. Maar er staat zoekt en gij zult vinden. En klopt en u zal open gedaan worden. Of die mij vroeg zoeken, dat is Spreuken 8, de bekende tekst geloof ik. Hè? Die mij vroeg zoeken, wijsheid zoeken namelijk, zullen mij vinden. Als men werkelijk de waarheid zoekt, wijsheid zoekt, dan zal men die vinden. Hij die de wijsheid is, hij in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Colossense 2 is het, meen ik inmiddels. Laat zich vinden. Dat wil zeggen, maakt zich bekend. En dat is hoe het zal gaan. Maar dan moet men inderdaad zoeken. Begrijp me goed, Romeinen 3 zegt, en het is Paulus die het zegt, er is niemand die God zoekt. En Handelingen 17 zegt dezelfde apostel Paulus, dat het de bedoeling is dat de mensen de Heere zouden zoeken. Dat kun je als tegenstrijdig beschouwen, ik zie dat niet zo. Het punt is gewoon, wij zouden niet meteen God zoeken, God is niet te vinden. Maar je zou wel de waarheid zoeken. Wijsheid zoeken. Waarheid. Feiten. Zie. En dan maakt de Heer zich bekend. En ook al weet de mens het misschien niet, als hij waarheid zoekt, zoekt hij dus de Heer. Niet om die Heer. Maar dat is wat hij zal vinden. Zie. Nou goed. Gedenk uw schepper. Herinner me er ineens aan dat Colossense 3 zegt, gedenk de dingen die boven zijn. En als nog een keer gezegd, dan staat er zoekt de dingen die boven zijn. Daarmee ben ik weer terug hier. Gedenk aan uw schepper. Dat wil zeggen, zoek uw schepper. En Paulus zegt in Handelingen 17, hij is niet verre van ons. Hij lijkt alleen ver, omdat wij hem niet tasten kunnen. Maar hij blijkt dichtbij te zijn. En wanneer men eerlijk zoekt, oprecht zoekt, zal hij zich bekend maken. Dat is het verhaal. Zie? Want per slot, het is Gods doel met de mens, dat dat aardenvat uit deze oude schepping gevuld wordt met kennis van hem. En dat is wat overleeft. Dat heet geest. Dat gaat over eventueel naar een volgende schepping, zal ik maar zeggen. Een nieuwe schepping, zeker. En dus terug naar Prediker 12, vers 7. De geest keert weder tot God die hem gegeven heeft. En daarna, ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. Het is inderdaad verder leeg. Heel het menselijk bestaan, omdat het geen doel heeft in zichzelf. Het vat heeft een tijdelijke functie en daarna gaat de kruik zo lang te water op de levenszee totdat die barst. Zie? Ijdelheid en ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. En nog even ga ik dan op dat woord prediker in, omdat we toch een afsluiting van het boek zitten. U weet nog wat het betekent, hè? Een prediker. De roeper, dat schijnt ook die columns te schrijven in Uitdaging, linksonder aan de bladzijde, maar dat even terzijde. De roeper, hij, in de zin van, hij roept uit. U weet wat, het Hebreeuwse kahal is het Engelse to call. Het is het Hebreeuwse woord voor de prediker. Hij roept uit, hij roept naar buiten. Wat de prediker doet, is ons niet aanmoedigen zozeer om mee te doen in de vaart der volkeren, om onze levens hier in dit leven onder de zon te ontwikkelen. Wat hij in werkelijkheid doet, is hij roept ons eruit. Omdat heel die wereld en heel die mensheid op hol is geslagen, een mensheid die denkt dat men hier is voor een of ander doel. Dat God de mens op aarde gezet heeft, als men al in God gelooft, opdat hij zich zou ontwikkelen, of de wereld zou ontwikkelen, of de wereld zou verbeteren, of het milieu, of heel de aarde zelfs zou redden, of wat dan ook. Dat is allemaal onzin. Dat is trouwens een onmogelijkheid, afgezien van dat het eigenlijk het toppunt van hoogmoed is, eerlijk gezegd. Maar dat is wat de mens denkt. Vandaar dat oudere mensen tegenwoordig in onze samenleving ook zo snel mogelijk aan de kant geschoven worden. Want die komen er langzamerhand achter dat het niet werkt. Die hebben langzamerhand geleerd dat er niks te verbeteren valt. Dat er niks te ontwikkelen valt. Nou ja goed, en in de laatste paar honderd jaar heeft de mens een toevlucht gezocht in onze westerse wereld. In elk geval zijn toevlucht gezocht in de techniek. Daar viel nog wat te ontwikkelen. En abusievelijk denkt men, als in de techniek het mogelijk is om te ontwikkelen, dan moet het in de hele natuur, heel de schepping zo zijn. Kortom, lang leven de evolutieleer. Die is trouwens ongeveer net zo oud als de industriële revolutie, en dat is niet toevallig. Komt uit de filosofie voort, uit het denken van de mens. Maar laat God los. En wat dan? Dan krijg je dat zuurdecem. Het wordt groter en groter en groter en groter. Maar u weet wat er uiteindelijk gebeurt. Spat een keer. Nee, niet uit elkaar, in elkaar. Het ploft weer terug. Het implodeert. En sommige mensenlevens zie je dat ook gebeuren. Maar met de hele schepping zal zoiets gebeuren. In ieder geval met de mensheid als zodanig. Want hoe groter die wordt, hoe leger die is. Nagevraagd aan een ballon. Nee, dat spreekt de Bijbel toch over. Opgeblazenheid, heet zoiets. Hoogmoed. Goed. Wat de prediker doet, is ons roepen uit deze wereld. Wat de Heer Jezus deed, en als er iemand een prediker is, is hij het. Hij was trouwens meer dan Salomo. En dat was de prediker. De Heer zei, wacht hier voor het zuurdecem. En daarna specificeerde hij het ook nog. Sadduceeën, Fariseeën, Herodianen enzovoort. Maar vooral van de zonde. In het algemeen, wacht hier voor het zuurdecem. Eigenlijk, zuurdecem in de Bijbel is een uitbeelding van valse leer. Het is altijd een leer die de mens op een voetstuk plaatst. En zo gebeurt dat in de wereld waar men de Heer niet kent, waar men God niet kent, waar men de waarheid niet kent, houdt men de leugen over. En de leugen is altijd die van het moet groter en groter en groter en groter. En als de groei afneemt, maakt iedereen zich zorgen. De groei is met zoveel procent afgenomen, denk ik, nou, wat maakt het uit, dan groeit het altijd nog. En dan gaat het nog steeds door naar zijn uiteindelijke implosie, heet zoiets. Gek woord is dat, hè? Wij denken altijd, het wordt groter en groter, dus het explodeert. Nee, het wordt groter en groter en het houdt een keer op. Nou goed. Ijdelheid der ijdelheden, een lege wereld, en het is de prediker, de Kohelet, die ons daaruit roept. Hij roept ons uit deze wereld, zoals Paulus het later deed, toen hij zei dat we zouden uitgaan buiten de legerplaats. Dat wil zeggen, tot hem uitgaan buiten de legerplaats enzovoorts. Dit is onze wereld niet, we hebben een andere verwachting. Wij zoeken de Heer en vullen ons daarmee. En hoewel onze bezigheden tamelijk zinloos zijn, gewoon ijdel zijn, maar niet meer noodzakelijk om te eten en te drinken. Maar dat was hoofdstuk 10 en hoofdstuk 9 enzovoorts. U weet wel, geld draagt alles, dus het is noodzakelijk. Maar hoewel die werkzaamheden in zichzelf eigenlijk leeg zijn en verder geen ander doel hebben dan dat, te zorgen voor de kost van alle dag, vullen wij ons hart met dingen die wel zinvol zijn. Alleen dat wordt in de wereld niet in ere gehouden. Weet u nog, dat was hoofdstuk 9. Wijsheid is beter dan kracht, stond daar. Maar de wijsheid wordt niet in ere gehouden. Maar door God wel. En daar gaat het om. Zie? Maakt geen indruk op de wereld. Maar bij God is het van belang. En dat is het enige wat telt, want deze wereld gaat voorbij. Wat de wereld van ons vindt, zou ons absoluut niet moeten interesseren. Het maakt ja niks uit. Oh, dat is Gronings, sorry. Het maakt toch niks uit? Precies. En dus, eruit. En dat is wat de functie van de prediker is. Dan krijgen we de afsluiting van het boek in vers 9. Voorts, dewijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht en stelde vele spreuken in orde. Eigenlijk is dat wat wij in ons leven ook zouden doen. Begrijp me goed, wij kunnen niet tippen aan een man als Salomo, laat staan aan de Heer zelf. Maar niettemin, zo zouden we door het leven gaan. Wetenschap zoeken, dat wil zeggen opmerken. Verschijnselen opmerken, onderzoeken en daarna proberen ze samen te vatten. Dat is vaak het moeilijkste. Gelukkig zijn er soms ook anderen die ons daarbij helpen, die het voor ons doen. Ik ben altijd gek op die korte spreuken altijd. Hè. En ik bedoel niet eens het boek spreuken, maar in het algemeen. Hè. Die korte spreuken, die even vaststellen hoe het werkelijk zit. Even de dingen in de juiste verhoudingen brengen en dan in één zin geformuleerd. Een echte literatuur zou zich daarmee bezig moeten houden, eigenlijk. Dingen kort en duidelijk formuleren. En waar men dat niet doet, ja, daar wordt het weer allemaal ijdelheid. Wordt het veelheid van woorden. Vers 9 van hoofdstuk 12. En voorts, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap. Dat wil zeggen, nog meer wetenschap. En merkte op en onderzocht. Hij stelde vele spreuken in orde. Dat wil zeggen, hij stelde ze samen. En het samenstellen van spreuken, dat is een soort ambacht eigenlijk. Hè? Je weet zo min mogelijk woorden, maar wel de juiste woorden overhouden en zo kort mogelijk. Dat is vaak een kwestie van construeren. Een soort ambacht uiteindelijk. Dat is ook eigenlijk de kunst. We vinden dat trouwens beschreven over Salomo. In 1 Koningen 4, dan lezen wij vanaf vers 29. En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een wijd begrip des harten. Een wijd begrip des harten. Wat raam, er komt veel in. Heet zoiets, hè? Wijd begrip des harten, gelijk zand dat aan de oever der zee is. Ik heb er straks het beeld gebruikt van de mens als een vat dat gevuld zou worden, en nu voeg ik er maar even aan toe, dat die vaten niet allemaal even groot zijn. Het ene vat is groter dan het andere. Dat komt al vaker in de Bijbel voor trouwens. Weet je nog die vrouw die al die vaten in huis haalde? Van verschillende afmetingen, ja. Dat is uitbeelding van mensen. Het is daar een beeld van hoe de gemeente ontstaat. Hè? Mensen, individuen. Holle vaten dus, die in één huis gebracht worden, dat is dan samen de gemeente, en in het huis worden die vaten van verschillende grootte gevuld. Het ene vat is nu eenmaal groter dan het andere, het ene wordt dus ook wijzer dan het andere, maar ik zeg altijd in de eerste plaats, het is de bedoeling dat het vat vol wordt, en dat is het dan. Maar in het geval van Salomo was het vat wel erg groot, dat wil zeggen, er ging wel erg veel in. En dat is ook wat hier gezegd wordt, hè. Wijd begrip des harten. Gelijk zand dat aan de oever der zee is, zoveel verstand en wijsheid verzamelde hij. En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten en dan alle wijsheid der Egyptenaren. Ja, hij was wijzer dan alle mensen. En er worden een paar namen genoemd. En zijn naam was onder alle heidenen rondom. En hij sprak 3000 spreuken. Ik heb ze niet nageteld in een boek spreuken, maar per slot er staat hij sprak. 3000 spreuken, daartoe waren zijn liederen 1005. Liederen. Als het goed is, als het goede liederen zijn, en het gaat natuurlijk over de tekst in de eerste plaats, nu, dan bevatten die liederen ook wijsheid. Het schrijven van liederen, het maken van gedichten in het algemeen, dus niet helemaal hetzelfde, maar het komt in de buurt. Het schrijven van liederen is ook zoiets, is ook construeren. Zinnen. Met weinig woorden, want je hebt er maar weinig tot je beschikking. Een vers is nou helemaal beperkt. En daar toch precies in zeggen wat je wil zeggen. En bovendien zodanig dat het ook, beklijft, heet zoiets. Hè? Dat het aanspreekt, dat het een goede voorstelling van zaken is. Een die overkomt, een die je eigen kunt maken en die overdraagbaar is. En zo verder. Van Alser weten gelovigen bijbelteksten te citeren die op hen indruk gemaakt hebben. Het is het woord van God, maar van Alser weten gelovigen ook liederen te citeren. Om dezelfde reden, ze hebben indruk gemaakt. En daar gaat het om. Het is een soort ambacht, maar het komt voort uiteraard uit het inzicht, uit de wijsheid die men heeft. En wat hier verder staat in 1 Koningen 4 is dat hij die wijsheid, dat Salomo die wijsheid ook doorgaf en dat van allerwege mensen kwamen om hem te horen. Na klassiek gebruik, uiteraard. Maar goed, ga terug naar Prediker 12. Hij stelde vele spreuken in orde. Hij construeerde ze. Vers 10, de prediker zocht aangename woorden uit te vinden en het geschreven is recht woorden der waarheid. Aangename woorden, dat wil zeggen dat het juiste woorden zijn, hè? En niet alleen de woorden per stuk, maar uiteraard de zinnen ook. De wijze waarop iets onder woorden gebracht wordt. Ik vind het altijd een probleem. Ik roep het ook wel eens uit, van hoe moet ik dit nou weer vertellen? Ik weet niet hoe dat moet, ik kan dat niet. Het is vaak problematisch. Ik ben altijd jaloers op een of andere manier op de mensen die dat wel kunnen. Hè? En soms hoor ik mijn eigen woorden terug, min of meer, soms op rijm. En dan denk ik altijd, ja, zo had ik het moeten zeggen, maar dan kan ik het zelf niet. Hè? Maar dan valt iemand anders het samen, maakt het houdt de essentie over. En dan komen er vaak heel krachtige uitspraken uit waarvan ik denk, ja, ik heb dat wel gezegd, maar niet zo. Had ik het maar zo gezegd. Maar goed. In ieder geval, dat is wat de prediker deed. Hij zocht aangename woorden uit te vinden. En daarna staat daarover, en het geschrevene is recht, woorden der waarheid. Dat wil zeggen, dat wat er van opgeschreven is, wordt ook inderdaad door de Bijbel zelf als de waarheid beschouwd. U weet, het woord der waarheid is het woord Gods. En als van deze spreuken gezegd wordt dat ze zijn woorden der waarheid, wil ze zeggen net zo goed dat het woord Gods is. En men zou ze serieus nemen. Dat geldt voor dit Bijbelboek, dat geldt net zo goed voor het andere boek van Salomo, de Spreuken uiteraard. En dan hebben we nog even een paar psalmen ook nog, hè. Inderdaad, liederen. Wel niet die 1000, of hoeveel het er maar waren. Een paar minder, maar vooruit. En daarna wat algemene uitspraken. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen. Diep ingeslagen door de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van de enige herder. En daar wordt inderdaad iets heel kort gezegd. De woorden der wijzen zijn prikkelen en gelijk nagelen. Prikkelen en nagelen zijn synoniemen. Een prikkel is een speld, eigenlijk. En een nagel is een spijker. En er is in de praktijk niet veel verschil tussen. Men kan ze soms voor dezelfde doeleinden gebruiken. In ieder geval om dingen op te hangen aan de wand, bijvoorbeeld. Als het klein is, hang je het aan een speld. Als het groot is, hang je het aan een spijker. Maar bij het woord prikkel, er zit iets bij van dat het een indruk achterlaat. Hè? Je wordt ergens doorgestoken en het blijft je bij. Het laat soms ook een litteken achter. Dat doen nagelen trouwens ook. In de Bijbel ook. Het teken der nagelen immers. Maar de betekenis is dus weer dubbelzinnig. En dat is altijd het aardige van spreuken, van wijsheid in het algemeen. Het is vaak heel dubbelzinnig in de zin van dat het meerdere betekenissen heeft. En dat maakt de woorden en de formulering dan ook zo rijk. Het heeft mij trouwens jaren gekost voordat ik begreep hoe dat nou eigenlijk zat met spirituals. Mensen hebben het mij vaak gevraagd in de loop der tijd. Wat is nou het verschil tussen een spiritual en een gospel? Weet je het? Niemand vertelt je dat. Heel simpel. Een spiritual bevat tekst die niet letterlijk bedoeld is. Dat wil zeggen, je krijgt een tekst of een verhaal soms, maar daar gaat het niet echt om, het gaat om wat anders. Bijvoorbeeld, Joshua fit the battle of Jericho. Wat maakt ons dat uit of Joshua the battle of Jericho fit it? Hè? Maar waar het over gaat is heel wat anders. Die ene man met zijn mensen en in de kracht van de Heer, zij haalden de overwinningen. Dat is de strekking van de tekst. Dat wil zeggen, niet letterlijk, maar het gaat om de overdrachtelijke betekenis ervan. En dingen als roll, Jordan, roll. Ja, laat die Jordaan maar stromen. Waar gaat het helemaal over dan? De Jordaan als de rivier die men over zou steken. Jordaan als beeld van de dood dus. Zie? En het verhaal over de Jordaan in al die liederen waarin het voorkomt, gaat in werkelijkheid over de dood. Zie? En Michael Rowe, de boot ashore, moesten we vroeger allemaal zingen. Omdat Piet Seeger vond dat wij dat zingen moesten. Was een stokongelovige trouwens. Oprecht communist. Maar dat doet er niet toe. Maar iedereen zong mee. Heel Europa zong het ook mee. Hè? Michael Rowe, de boot ashore. Halleluja. Maar waar ging het over? Over met een bootje over de zee. Eventueel over de Jordaan of wat het maar is. Zo van aan de andere kant, daar wacht nou ja, de hemel, het Walhalla, het Utopia, het Eldorado, nog eens wat, de Elyseese velden. Een betere wereld. Dat had hij in gedachten, hij was op weg naar een betere wereld. Hij dacht alleen dat het langs de politieke weg moest. En heeft daarmee heel wat ellende over zich afgeroepen in zijn leven. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar Spereltjes, dat zijn dus liederen met een puur overdrachtelijke betekenis. En hier vinden we iets dergelijks in dit soort uitspraken. Wijze spreuken hebben dat veelal. Hè? De prikkelen en nagelen laten een indruk achter, laten een litteken achter. Ze prikkelen, en u weet wat het woord prikkel betekent in het Nederlands. Het zet mensen aan tot iets, een prikkel tot. Dat is de ene kant. Dat doen die woorden der wijze. Ze pakken je en ze laten je niet meer los. Je draagt ze met je mee. Aan de andere kant is de gedachte dat aan deze nagelen... Nee, laat ik het anders zeggen. De gedachte is dat deze nagelen in de muur geslagen worden. Je komt ze in die betekenis in de Bijbel ook vaker tegen trouwens. En daarna wordt er het een en ander aan opgehangen. Maar je krijgt hetzelfde verhaal. Namelijk, een woord der wijzen, de een of andere spreuk, de een of andere geformuleerde wijsheid, die je niet loslaat en je hangt er een deel van je leven aan op. Toch? Daar blijf je bij. Maak deel uit van jezelf. Het vult je. Zie? En je hangt je er aan op. Maar ik bedoel het nou in de positieve zin uiteraard. Hè? Ja, ja. Daar staat te denken, moet ik naar die andere teksten, Jesaja. Maar goed, daar wordt iemand een nagel genoemd. Die in de muur geslagen wordt. In het huis van David. De huisraad van David wordt er aan opgehangen. Dat is een messiaanse profetie. Maar het is een Bijbels idee, dus spijker in de muur en je hangt er huisraten op. U weet het oude huis, het klassieke huis, is een huis met alleen potten en pannen. Dat is de huisraad. Vaten is dus ook de Bijbelse term voor alle huisraad, al is het een stoel, een tafel, een bed. Maar de eerste huisraad is namelijk niet een bed, want men slaapt gewoon op de grond. De eerste huisraad zijn potten en pannen waaruit men eten moet en waarin men het eten bereidt. Zie? Maar die moet je ergens kwijt, die laat je niet op de grond staan. Dus je slaat de spijker in de muren, je hangt er de potten en pannen aan op. Dat is een Bijbelse idee. De vaten des huizes. Zo wordt over de vaten van het huis Gods gesproken. Maar daarmee wordt onder andere wel degelijk ook bedoeld de brandofferaltaar en het koperen wasvat. En de gouden kandelaar, wij noemen dat geen vaten. Maar in de Bijbel is het woord vat het algemene woord voor alles wat maar in huis gebruikt wordt. En eventueel hangt men het aan de muur. Nou ja, deze dingen in de tempel niet uiteraard. Maar dat is het beeld, hè. En aan deze nagelen in de muur hangen wij dus onze huisraad op. Dat wat we in ons leven meenemen en gebruiken. Maar ik bedoel het nou natuurlijk ook overdrachtelijk. En dat is wat hier gezegd wordt. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen diep ingeslagen. Dat wil zeggen, men heeft een stevig houvast aan. Of ze zitten goed vast in je lijf, eventueel. Of het zijn stevige prikkels die je motiveren. Welk beeld u maar hebben wil, maar de betekenis blijft gelijk. Ze zijn belangrijk. Woorden, namelijk, zijn bijzonder krachtig. Als dat niet zo was, stond ik vanavond hier niet voor u te spreken, uiteraard. Zie? Al wat wij horen... nemen wij in ons op, als het tenminste de moeite waard is. En dat is wat de mens maakt tot wie hij is. Omdat woorden vullen onze harten. En vormen dus de geest. Nou goed. En dan staat er ook nog, over die woorden der wijzen, dan wel over de spelden en nagel en spijkers, er staat die gegeven zijn van of door de enige herder. Waarbij dus de wijze ineens een herder genoemd wordt. Het zijn woorden der wijzen, maar ze zijn gegeven door de ene wijze. Je kan het niet missen. Als die wijsheid waarheid is, dan hebben al die woorden der wijzen één en dezelfde bron. De waarheid is er namelijk maar één. En ik denk dat voor ons toch wel redelijk duidelijk is dat die waarheid is het woord van God, of nog hoger, de Heer Jezus Christus. In wie immers de waarheid en daarmee het woord Gods tot uitdrukking komt. En daarom wordt hij ook als bron genoemd. Het leidt dus geen twijfel dat de ene herder aan het eind van vers 11 natuurlijk toch niemand anders is dan de Heer zelf. Van wie dus inderdaad in het Nieuwe Testament staat dat in hem al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn. En wij hebben deze schat, maar dat is 2 Korinthe 4, wij hebben deze schat in aarden vaten. Daarmee is het verhaal rond. En wat de apostel de Korintiërs verwijt is dat ze zich met die schatten niet laten vullen. Dat ze zich laten vullen door de wijsheid van de wereld, door vleeselijk verstand of hoe het allemaal maar heten mag. In plaats van zich te laten vullen met het leven van Christus, die ons geworden is wijsheid van God. Dat is al 1 Korinthe 1 nog, de laatste verse. Zie? De enige herder. Die uitdrukking trouwens, de enige herder, komen we in het Oude Testament wel vaker tegen. De herder, de enige herder, de goede herder. En het is altijd de Messias, in elk geval. Nou, langs de aardse kant zal ik maar zeggen de zoon van David, maar uiteindelijk de zoon van God. Dat wil zeggen de Heer Jezus Christus zelf. Vandaar dan ook dat het Nieuwe Testament dat zegt. Wijsheid Gods die er is in Christus. Waar wij deel hebben aan Christus, hebben wij deel aan de wijsheid Gods. En dus zegt Paulus, wij verkondigen ook die wijsheid Gods. Was de bedoeling. Alleen zijn probleem was dat velen het niet horen wilden, omdat men meer geïnteresseerd was in de wijsheid van mensen. Een thema dat dat ligt bij mij bovenop, maar ik mag dat natuurlijk niet zeggen, hè. Maar goed, ik ken iemand die begon, dat is voor mijn leeftijd ongeveer, die begon ook met de Bijbel. Wat de Bijbel zegt. En die nu aan de andere kant staat en nu vertelt wat hij erover denkt. En dat ons denken anders moet worden, dat we het allemaal niet meer zo letterlijk moeten nemen wat in de Bijbel staat. Hij was evangelisch, hij noemt zich neo-evangelisch tegenwoordig. Nou, enzovoort. Nee, ik noem maar geen naam, want Ik vind het een heel trieste aangelegenheid. In plaats van zich te verdiepen in de Bijbel is de man filosofie gaan studeren en doseren enzovoort. En dan ben je weg. Dan ben je gewoon weg, want dan gaat het om wat de mens uitdenkt. Dat is filosofie. En filosofie staat volkomen haaks op de Bijbel. De Bijbel is geen filosofie, de Bijbel is wel wijsheid. Maar wijsheid van God. Christus die ons geworden is, wijsheid van God. In 1 Korinthe 1 nog een keer. Hè? We leggen meestal de nadruk op hij is ons geworden wijsheid. Maar ik denk dat de nadruk daar, men leest het hele hoofdstuk, moet liggen op van God. Hij is ons wijsheid van God. In tegenstelling tot de wijsheid die tot ons komt vanuit de mensen. Vanuit menselijke traditie, cultuur en dus menselijke filosofie. En daarom worden wij weer in Colossense gewaarschuwd. Colossense waar dat staat immers. Dat in Christus al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. In Colossense 2 is het nog, dacht ik. Ja, Colossense 2 vers 3. Christus in wie al de schatten der wijsheid verborgen zijn. Wij worden gewaarschuwd daarna in vers 8. Zie toe dat niemand u als roof vervoeren door filosofie. Namelijk ijdele lege, ijdelheid. Lege, ijdele verleiding naar de overlevering der mensen. Dan kom je terecht bij cultuur en cultuurgeschiedenis en dat soort dingen meer. En zelfs de geschiedenis van de filosofie. Maar het heeft eerst de beginselen der wereld. Want daar is de wereld opgebouwd in de praktijk. De mensheid baseert er zich op. Maar daardoor wordt men niet geleid naar Christus, in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Zie? Men zou bij de Heer, bij het woord Gods, terecht moeten om onderwezen te worden. Het is de Heer zelf die in zijn woord die wijsheid ons aanreikt. Meer dan wij kunnen bevatten, ben ik zelf van overtuigd. Maar goed, maar in ieder geval voldoende om ons te vullen. U weet wel, er was voldoende olie in het ene vat om al die andere vaten te vullen. Het ene vat is Christus uiteraard. En van daaruit worden al die vaten, gelovigen, gevuld. In dat huis. Dat is de gemeente in onze tegenwoordige tijd, toch? Een olie, een beeld van de Heilige Geest, dat wil zeggen de geest van Christus. En dus van zijn wijsheid, want dat is wat het is, toch? Nou goed, laat op uw hoofd geen olie ontbreken, lazen we eerder. Hè? Precies. Goed, de woorden der wijzen zijn gelijk prikkel en gelijk nagelen diep ingeslagen door de meesters der verzamelingen. Oh, nog even die uitdrukking, die heb ik niet genoemd, meesters der verzamelingen. Dat zijn gewoon meesterverzamelaars, hè? Zij zijn meesters in het verzamelen, wil zeggen. En het verzamelen is het verzamelen van wijsheid. Van ervaringen en van het verwerken daarvan om daarmee te komen tot inzicht. Dat is wat het is. En dan in vers 12. En wat boven dezelfde is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Let op, hè. Vers 11 gaat over woorden der wijze, afkomstig van uiteindelijk één herder. En wat boven dezelfde is, of buiten dezelfde, wat meer is dan dat. Kijk, we hebben één Bijbel met de wijsheid Gods daarin vastgelegd. En daarnaast hebben wij nog een paar boeken, zal ik maar zeggen, in de wereld, weet je wel. En er komt elke dag wel ergens weer een nieuw boek uit dat we nodig moeten lezen, toch? Want je moet een beetje bijblijven. Maar het is boven dezelfde. En daarvan staat, wat boven dezelfde is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Komt overeen met de waarschuwing in Colossense die we zojuist lazen. Van vele boeken te maken is geen einde. Van vele boeken te maken is geen einde. Je kan wel aan de gang blijven. Het worden er dan steeds meer. Maar het betekent natuurlijk ook, het heeft geen zin, het heeft geen doel, het leidt tot niks. Er is een goede reden voor, we hebben aan het ene boek genoeg, in beginsel. Begrijp je me goed? Bij andere gelegenheid zeg ik ook weer, nou ja, er zijn een boel dingen in de Bijbel die wij niet zouden begrijpen, als we er niet ergens een boek bij hadden dat het ons verklaart. Ik zal maar zeggen, in de Bijbel wordt aangekondigd de verwoesting van Jeruzalem, maar je moet toch een geschiedenisboek hebben waarin staat dat het ook inderdaad gebeurd is, anders weet je niet waar het over gaat. Dat soort dingen. Maar niettemin, het blijft toch fundamenteel bij dat ene boek. En al die andere boeken, het heeft geen einde, staat er. En van de andere kant, en veel lezens, hoe meer boek, hoe meer te lezen valt, hè. Veel lezens is vermoeiing des vlees. Je wordt er alleen moe van. Ik moet u zeggen, dat heeft meerdere redenen waarom dit zo gezegd kan worden. In de eerste plaats, men kan wel veel lezen, maar als men er niks mee doet, als men de informatie die men krijgt niet verwerkt, als men er niet over nadenkt verder, dan doet het niks. Dan neemt het alleen tijd. En de prediker zegt, nou, daar word je alleen maar moe van. Maar verder niks, dat heeft helemaal geen enkele zin. Dat is wat velen doen ook trouwens met de Bijbel. Ze lezen hem wel, maar ze denken er nooit over na. Zie? En daardoor wordt het nooit eigen. Dingen worden ons pas eigen als we ze gebruiken. En het eerste gebruik is erover nadenken. Het rangschikken, dingen met elkaar in verband brengen en de consequenties uittrekken enzovoorts. Zie? Je kunt je lesstof, je leerboek wel een paar keer doorlezen, maar als je het niet onthoudt, als je niet vastlegt ergens, hè, en niet over nadenkt, dan kun je studeren blijven wat je wil, maar het wordt nooit wat. Nou, het wordt wel wat, dan word je gek namelijk. Zegt de Bijbel. Je kent die uitspraak toch van over Paulus. Uw geleerdheid, uw grote geleerdheid brengt u tot razernij. En dat is inderdaad zo. Dat kan namelijk. Hoe meer je, als je erg veel weet, hoe meer je weet, hoe moeilijker het is om de dingen nog op orde te krijgen. Je moet namelijk niet veel dingen leren, je moet de goede dingen leren. Onderzoek alle dingen en behoud het goede, dat betekent de rest moet je weggooien. Moet je gewoon vergeten. Wat niet past, weg ermee. Je moet kunnen selecteren. Dat is wat het lichaam ook doet. Je stopt er van boven wat in. Dat zegt de Bijbel ook allemaal hoor. Je stopt er van boven wat in. En een deel daarvan is bruikbaar. En een ander deel wordt uitgeworpen in heimelijkheid, staat er netjes. Met de woorden van de Heer Jezus. Maar zo is het met onze geestelijke stofwisseling ook. Zie? Dat is één ding. Namelijk, je kunt wel veel lezen. Maar als je er verder niks mee kunt, schiet je er niks mee op. Het werkt zelfs averechts. En het andere is, veel lezen heeft op den duur ook geen zin. Dat is mijn ervaring tenminste. Als je één keer veel gelezen hebt en je blijft daarna doorlezen, zal blijken dat je niks meer bijleert. Om de simpele reden dat er nooit meer wat nieuws verteld wordt. Het houdt ergens op. Als de dingen gezegd zijn, zijn ze gezegd. Kan het een andere keer, kan iemand anders het nog wel een keer zeggen of schrijven. Wel, weer een boek erbij, weer een boek erbij. En zo kun je wel aan de gang blijven. Waarom sta ik nou te praktiseren? Ik denk, ja, moet ik dat nou zeggen of niet? Toen in de tijd het eerste boek uitkwam van Hal Lindsey. Ik heb er geloof ik 5 bladzijden in gelezen. De planeet die aarde heet. Dus heel lang terug inmiddels, hè. Ik heb er geloof ik 5 bladzijden in gelezen, toen is doorgekeken, toen achterin gekeken van de bronvermelding enzovoorts. En daarna heb ik het nooit meer ingekeken. Ja, het staat in de kast. Maar ik heb het er nooit meer ingekeken. En ik kan u ook wel vertellen waarom. Omdat de dingen die kende ik wel, dat wist ik wel. Die opvattingen, die leringen, dat weet ik nou wel. En niet om lelijk tegen hem te doen, maar hij was nou eenmaal niet de eerste die bepaalde Bijbelse onderwerpen besprak of uiteenzette in een boek. Er waren er nogal een paar voor hem geweest en in die bronvermelding zag ik, dat boek heb ik, dat heb ik, dat heb ik, dat heb ik gelezen, dat heb ik gelezen. Nou ja, dan houdt het op. Voegt niks meer toe. En echt recente boeken heb ik ook helemaal niet. Wat moet ik ermee? Wat ik meestal vaststel als ik dingen ooit onder ogen krijg of ermee geconfronteerd word, is of het is het bekende verhaal en bedoel ik niks lelijks mee. Ik ben nog altijd dankbaar voor de mensen van wie ik die dingen geleerd heb, maar goed, het is het bekende verhaal. Of het is de een of andere zogenaamde nieuwlichter die ook met een bekend verhaal komt, maar waar ik het toch niet mee eens ben, dat ik al lang ken. Zie? Deze, op den duur namelijk, als je het een en ander geleerd hebt, kun je zo aan de hand van enkele uitspraken, je hoeft maar soms maar niet eens een hele bladzijde te lezen, dan weet je al, dat komt daar vandaan, dat is die richting, dat is dat verhaal, en laat me zitten, dat ken ik al. En toen ik vroeger met mijn vader nog wel eens op boekenjacht ging, want zo noemden wij dat, daar hadden we zo onze gewoonten, hè. Als het over een boek was over Openbaring, keken we meteen in Openbaring 12, wat wordt er gezegd over de mannelijke zoon? Die weggerukt wordt tot God en zijn troon. Als je dat bekeken hebt, dan weet je of het boek de moeite waard is of niet. Dat soort dingen, je kunt ze meteen rubriceren, zo werkt zoiets. En ik vind het best als mensen mee boeken te moeten schrijven, dat vind ik ook prima. Voor de mensen die nog geen boeken gelezen hebben, die zijn er zat. Dus waarom ook niet, dan maar een modern boek voor de moderne mens. Prima, als de inhoud tenminste deugt. Zie? Maar als men een paar jaar meeloopt en al veel gelezen heeft, ja, dan schiet dat niet meer op. Dan hoeft dat niet meer. Dan weet je die dingen inmiddels. Als het goed is. En je kunt niet aan de gang blijven. Er is ook nergens voor nodig. Zie? Want per slot, onder alle omstandigheden gaat het maar om die ene waarheid. De rest is sowieso niet van belang. Het gaat om het woord God. Wat de Bijbel zegt. Als iemand je daarbij helpen kan, prima. Maar op een gegeven moment, ja. Daarom, ik moet u ook eerlijk zeggen, ik heb niet de minste behoefte om boeken te schrijven. Waarom zou ik? Er zijn goede boeken geschreven. En wat ik eraan toe zou willen voegen, ik heb al wat ik eraan toe zou willen voegen, wat ik nog nooit in boeken ben tegengekomen. Maar ik zie geen kans om dat onder woorden te brengen. Nou ja, spreken tot u gaat het een beetje, als u een beetje geduld met me hebt. Maar als ik het zwart op wit zou moeten zetten, zou ik niet weten hoe ik het doen moest. Want dan moet het op orde, hè? Dan moet men het op orde stellen, dan moet men het systematisch beschrijven. En met de juiste woordkeuze en in de juiste sfeer enzovoort. Ik zou niet weten hoe ik het doen moest. Echt niet. Dat vind ik soms wel eens jammer, soms ook niet. Want schrijven is slecht werk hoor, jongens. Dat is eenzame opsluiting, zeg ik altijd. Ligt me ook niet zo erg. Maar zo is dat nou eenmaal. Het houdt een keer op. Al die bibliotheken. Een van de laatste keren dat ik nog eens een keer een tweedehands boekenzaak binnenkwam, waar ik vroeger regelmatig kwam, weet ik nog, er stonden nog steeds duizenden boeken. En ik denk niet dat ik ze allemaal bekeken heb, maar soms dan blijft me dat. Moet ik ze allemaal zien, want wie weet mis ik iets belangrijks. Hè? En ik weet nog, toen ik er wegging en ik dacht, ik ga hier nooit meer naar terug. Niet één boek wat ook maar enigszins de moeite waard was. En je bent je dag kwijt. En je hebt weer wat geleerd. En dan denk ik, wat een werk is dat geweest voor die mensen om die boeken te maken. Toch? Jongen, wat een tijd daarin gezeten heeft. Alle respect voor de mensen die het deden. Maar jongen, wat een onzin hebben ze bij elkaar kunnen schrijven. Vooral over de Bijbel. Nou ja. Zogenaamd de waarheid. Nou, vergeet het maar rustig. Nou goed, meer zal ik u daar niet over zeggen. Dus terug naar dit vers, hè. Van vele boeken te maken is geen einde, heeft geen doel, heeft geen zin, voegt niks toe. En veel lezens is vermoeiing des vlees, mens zou moeten denken. En zijn lezen zou daarmee in overeenstemming moeten zijn. Natuurlijk moet een mens lezen. Het irriteert me ook wel eens dat ik merk dat mensen überhaupt niks gelezen hebben. Never. Helemaal nooit wat geleerd hebben. Zelfs Asterix niet kennen, zal ik maar zeggen. Dat is toch heel erg... niet waar, Johan. Maar goed. Ik bedoel, je moet toch een zekere mate van algemene ontwikkeling hebben. Nou goed. Maar daarna houdt het ook wel op. Daarna, men zou de Bijbel leren kennen. Maar samenvatten van al wat gehoord is, van die duizenden boeken. Nou ja, het zullen er wel miljoenen zijn, maar vooruit. Staat er in vers 13, van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak en daarmee ook de afsluiting van de zaak. Het is ook het doel ervan, vrees God en houd zijn onderwijzingen. Met opzet lees ik onderwijzingen, want degenen die vinden dat je die geboden moet houden, die maken er zich wel heel makkelijk vanaf. Nee, zij zeggen het van ons, dat wij ons er makkelijk afmaken. Ik zeg het andersom. Zij maken er zich gemakkelijk vanaf. Wij zouden zijn onderwijzingen houden. Namelijk bewaren. Want dat is wat houden is. Houden wil zeggen vasthouden. En je eigen maken, bedwingen. En zijn geboden onderhouden wil niet zeggen dat je doet wat hij opgedragen heeft. En meer nog, dat je niet zou doen wat hij verboden heeft. Het wil zeggen dat je door hem zou laten onderwijzen. Je weet wel, het pad houden naar zijn woord was de bedoeling. Onze harten vullen met onderwijzingen Gods. Vrees God en houd zijn onderwijzingen. Want dit betaamt alle mensen. Dat wil zeggen, dat geldt voor alle mensen. En het is te meer van belang, omdat God nou eenmaal ieder werk in het gericht zal brengen met al wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Zie, hoe dan ook, je kunt onder werk verstaan het praktische leven van de mens, dat is het uiteindelijk ook, maar iets als zich laten onderwijzen is natuurlijk ook één werk en kost ook dikwijls energie. En veel meer dan energie kost het ook nog. Het kost ons vaak een stuk van onszelf en van onze eigen hoogmoed en verbeelding. Maar goed, dat is ook werk. En dat werk zal in het gericht gebracht worden. En als er staat met al wat verborgen is, heb ik het idee dat het betekent juist dat wat verborgen is, namelijk werken die verborgen zijn. Niet de uitwendige werken, maar de inwendige werken van de mens namelijk. Hè? U weet, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En dat is wat straks voor hem telt. En het verhaal van ik heb geprobeerd uw geboden te houden, uw opdrachten, uw wetten. Ik heb gedaan wat ik moest doen, ik heb niet gedaan wat me verboden was, wat niet kan. Maar sommigen menen dat ze redelijk eind in die richting komen. Ik moet tot die mensen zeggen dat God daar niet in geïnteresseerd is, hoor. Waar het om gaat, is wat overblijft van de mens en wat voor hem staat, die geest. Wat in de mens is. Waarmee hebben wij onze levens gevuld? En dat bedoel ik nog niet eens. Wat hebben we met onze tijd gedaan? Ik bedoel, waarmee hebben we onze harten gevuld? Wat was er in onze harten, in onze geest, in onze overleggingen? Zie? Hoe keken wij tegen de dingen aan? Hoe beleefden wij het leven enzovoorts? Wat was er in ons? Wat hielden we voor belangrijk en wat niet? Dat soort dingen, dat is waar het werkelijk over gaat. En dus gaat het om die wijsheid. En het belang van deze wijsheid is dus niet dat we daar zo ver mee komen in de wereld. Maar het gaat erom dat we met die wijsheid, of wat er voor door moet gaan, straks voor de Heer staan. En dat geldt voor de mens in het algemeen. En dat geldt voor ons als kinderen Gods, als leden van de gemeente onder het nieuwe verbond net zo goed. Zie? Wat is er in ons hart? Hebben we ons laten vullen? Ik zeg wel eens, ook wat tamelijk laconiek, dan staan we straks voor de Heer en dan zegt de Heer tegen ons, wat vond je van mijn boek? En dan kan je tegen de Heer niet zeggen, nou, ik vond het eigenlijk wat te moeilijk. En het was bovendien in een soort taal die wij niet geleerd hebben. En ik heb gedacht, wat moet ik daar nou mee? En als het waarheid is wat erin staat, dan zal ik het straks wel zien. Enzovoorts. En dan vraagt de Heer, en had je me lief? Oh ja. En je leest mijn boek niet eens. Mijn brieven niet. Kijk, dat soort dingen, dat kan je dus niet maken. Dat kan je als mens, als gelovige dus absoluut niet maken. Ook evangelische christenen denken dikwijls, ja, maar ik moet aan het werk. Ik moet gered om te redden en al dat soort kreten meer. Die allemaal, welke kreten het ook is, ze hebben allemaal ooit wel ergens een kern van waarheid. Maar ze zijn niet de waarheid. Zie? Wat God van ons verwacht is niet dat we nou gaan leven alsof we christenen zijn. En doen alsof. En leven zoals anderen het van ons verwachten of zoals we denken dat de Heer het van ons verwacht. Wat de Heer nog van ons verwacht, is dat we onze harten openstellen voor hem. Dat we naar zijn woord luisteren, naar zijn stem, naar alles wat hij ons te zeggen heeft. En dat is meer dan wat ik was voor mogelijk houden. Zie? Omdat we daardoor gevormd zouden worden. Zouden opgroeien van kindschap tot zoonschap, was de bedoeling. Want hij wil ons die erfenis geven die hij ons beloofd heeft. Dat staat in mijn Bijbel. Alleen filosofie komt nooit op dat idee. Dat dat zo is. Zie? Maar de Bijbel leert het ons. En die dingen zouden we leren verstaan. Weten wat God met ons van plan is. Wat hij van ons verwacht. Niet nu, maar vooral straks in de toekomst. Met wat dat werk is dat hij aan ons begonnen is. En dat hij wil voleindigen tot op de dag van Christus. Wij christenen denken dikwijls, de Heer zet ons aan het werk. Maar het is niet zo. Hij brengt ons in de rust. We zouden stoppen met werken en we zouden onze levens openstellen opdat hij zijn werk in ons zou doen. Dat brengt ons niet tot ledigheid, ook niet in de praktijk van ons leven, maar in tegendeel, dat vult ons juist, ons hart en ons leven. Zie? En vormt ons naar zijn beeld. We zouden veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon, of hoe dat bij gelegenheid allemaal maar genoemd zou worden. En als we dat toelaten in ons leven, ons door hem laten onderwijzen, dan is er ook niks te vrezen voor de rechterstoel van Christus. Zie? En bovendien, ook voor dit leven, ik ben er stellig van overtuigd, zeg het met heel mijn hart ook, het is niks zo belangrijk voor ons, voor mij, maar voor u dus ook, denk ik, het is niks zo belangrijk voor ons dan hem te kennen. Wijsheid op te doen. En daarmee dus te leren begrijpen dat het niet gaat om het hier en nu. Dat het niet gaat om die wereld om ons heen of iets dergelijks. Dat het ook niet gaat om onze gedragingen of zowat. Maar dat het erom gaat dat hij ons zou vullen met zijn woord en daarmee met zijn geest. Dat Christus die ons geworden is wijsheid van God, dat Christus gestalte in ons zou krijgen. En waar dat gebeurt, hebben wij een rijkdom die ver uitstijgt boven welke rijkdom van de wereld ook. Geld maakt immers niet gelukkig, om eens een platvloerse kreet aan te halen. Maar het is inderdaad zo. Wat dan wel? Wel, zei Shakespeare, wat zei hij ook weer? Moet even diep bukken. It's the mind that makes the body rich. See? Onze rijkdom zit hem in onze inwendige mens, in onze geest. En wat er dan ook gebeurt in dit ijdele leven, wij blijven rijk in hem. Omdat we onze hoop ook inderdaad niet gesteld hebben op dit ijdele leven. Maar op dat, niet maar wat hierna komen zal, maar dat wat de Heer ons in de toekomst alsnog zal geven. En in afhankelijkheid van hem leven wij en laten wij ons door hem onderwijzen. Zullen we danken. Hemelse Vader, wij danken u dat wij die van nature leeg zijn ons mogen laten vullen door u. En dat u uw wijsheid aan ons geeft. Dat u ons vult met uw geest en ons daarmee en daardoor leidt in heel de waarheid. Opdat we inderdaad iets van die wijsheid zouden verstaan en ons eigen zouden maken. Opdat we gevuld zouden worden, hoe klein wij wellicht ook zijn van nature. Maar opdat we gevuld zouden worden met dat woord, die wijsheid die u ons hebt aangereikt. We danken u dat we mogen leren verstaan uit uw woord, dat we de zin van ons bestaan niet hoeven te zoeken, omdat we die niet kunnen vinden in dit leven onder de zon. Maar we danken u dat u dit ijdele leven onder de zon ons gegeven hebt, opdat we in de tijd die ons ter beschikking staat, ons door u zouden laten onderwijzen, opdat we zouden komen tot kennis der waarheid, zoals uw woord het zegt, omdat het uw wil is. We danken u dat daar waar wij tot u gekomen zijn en onze levens aan u gegeven hebben, dat u sindsdien een goed werk aan ons doet. Dat u ons opvoedt, ons tuchtigt wellicht, maar in elk geval ons onderwijst in uw waarheid. Niet alleen opdat wij daarmee ons pad hier zouden rein bewaren, maar bovendien opdat we als kinderen God zouden opgroeien tot mannelijke rijpheid. Opdat we volwassen zouden worden en als volwassenen ook zouden, van u zouden ontvangen die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Want daartoe hebt u ons wedergeboren. Wij danken u dan voor het voorrecht dat we ook zo regelmatig bij elkaar mogen komen en uw woord mogen openen, opdat u tot ons zou spreken. Opdat deze woorden van zwarte lettertjes op witte bladzijden niettemin levend en krachtig zouden zijn in ons leven, in ons hart in de eerste plaats. Opdat het ons zou opbouwen in het geloof. Opdat het ons tot sterke gelovigen zou maken. En opdat we niet meer afhankelijk zouden zijn van alle wind van leren, van menselijke stromingen of veranderingen in de samenleving. Maar in tegendeel, opdat we standvastig zouden zijn. Ons baserend in de praktijk van ons denken en leven op het woord dat u ons gegeven hebt. Op die, het ons zouden baseren op die rots die niet wankelijk, die niet wankelt, op dat onvergankelijke en eeuwig blijvende woord dat u ons geschonken hebt. Wij danken u dan dat u zich hebt laten vinden. En dat waar wij u zoeken, en vooral waar we u vroeg zoeken, dat u zich laat vinden en ons openbaar, en u aan ons openbaart. Wij danken u dan dat we daaruit mogen leven. En ons leven voor alle dag aan u mogen toevertrouwen. In de wetenschap dat u dat goede werk wilt voleindigen. Tot op de dag van Christus. Totdat onze ogen werkelijk geopend worden, ook onze lichamelijke ogen. En inderdaad zullen aanschouwen die dingen waarover uw woord spreekt. Wij danken u dan voor deze avond en bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij, opdat uw kracht en uw genade in onze zwakheid volbracht mogen worden. Amen.